Wij waren in Jeremia 31 bij vers 9. De vorige keer. Waar de krachtige uitspraak staat van de Heer die zegt, want ik ben Israël tot vader en Ephraim is mijn eerstgeborene. En dat want wil zeggen dat wat nu volgt een toelichting dan wel verklaring is van het voorgaande. En in het voorgaande wordt inderdaad gesproken over een herstel, een wedergeboorte zo je wil, maar in ieder geval een herstel van Israël met wat nadruk op Samaria en Ephraim, want dat zijn de namen die in dat gedeelte genoemd worden. En ik heb u daarvan gezegd, meen ik, dat dat toch in de oren van de tijdgenoten van Jeremia toch een beetje scheef moet zijn overgekomen, want zij waren misschien Israël, maar ze waren dan toch niet Samaria of Ephraim. Zij waren namelijk Juda. En de naam Ephraim, Samaria en eigenlijk ook Israël behoorden bij dat tienstammenrijk dat al meer dan een eeuw voor de dagen van Jeremia was weggevoerd in Assyrische ballingschap. Niettemin is hier sprake van een herstel van een volk van overgeblevenen van het zwaar dat genade gevonden heeft in de woestijn enzovoorts. Dat was vers 2. En hier in vers 9 eindigt dit vers met dat de Heer zegt, ik ben Israël tot vader. Dat is uiteraard de verwijzing naar, want je hebt weinig keus, maar het is de letterlijke verwijzing naar Exodus 4 vers 22. Maar die hebben we al aangehaald, dacht ik. Waar de uitdrukking van toepassing is overigens op heel Israël. Dat wil zeggen alle stammen collectief. En dat ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Maar er staat ook, en Ephraim is mijn eerstgeborene. Want Ephraim is de naam van de zoon van Jozef die het eerstgeboorterecht kreeg van Abraham, Isaac en Jacob. Over het hoofd van Jozef heen, rechtstreeks. Niettemin, we hebben vorige keer, dacht ik, ook nog gelezen 1 Kronieken 5, de eerste versen, waar dan staat dat inderdaad het eerstgeboorterecht berustte bij Jozef. En daarna bij zijn zonen, de zonen van Jozef, namelijk Ephraim en Manasse. Zodat hier Israël wat nader gespecificeerd wordt, dat is altijd het idee, hè? We hebben het Nederlandse volk, wat het ook wezen mogen, denk ik tegenwoordig, maar vooruit. Nee, vroeger dacht ik dat niet, maar ik was te dom om op die gedachte te komen. Laat ik het zo zeggen dan, hè. Maar we hebben het Nederlandse volk. Maar als je nou een brief moet versturen of adresseren aan het Nederlandse volk, waar stuur je die dan heen? Nou ja, ik weet niet beter dan naar de koning. En die leest hem dan voor en dan begint hij met landgenoten. Dat heeft hij nog van zijn overgrootmoeder. Maar goed. Ja. Maar binnen Israël is Ephraim de dominante stam en van Gods wegen als zodanig aangewezen reeds sinds Genesis 48, om zo te zeggen. En het wordt inderdaad gecontinueerd en hier wordt het ook aangehaald. Te vrezen valt, maar daar hebben we het natuurlijk over, het hoofdstuk is al lang niet af, te vrezen valt dat deze aankondiging van het nieuwe verbond, zoals het heet, inderdaad eerst terechtkomt bij het huis van Israël en daarna pas bij het huis van Juda. En dat is dan ook de volgorde in vers 31. Zover zijn we niet, zei ik al, maar het gaat om dat we die namen hier even volgen. Ephraim is mijn eerstgeborene, waarna wij misschien beginnen te grijnzen. Of nou, wij niet. Wij zijn bloedserieus. Maar de Joden dan, de tijdgenoten van Jeremia, beginnen dan enigszins te grijzen. Zo van Israël, ja, dat is dat andere volk. En Ephraim, dat zijn wij ook niet. Want die lui, die zijn al lang weg. Die staat is al meer dan een eeuw geleden van de atlas, van de kaart en uit het land verdwenen enzovoorts. Hoezo Israël? Hoezo Ephraim? Nou, dan word je op je wenken bediend. En ik ben van mening dat dit de goede vraagstelling is ook. En er komt ook inderdaad ogenblikkelijk een antwoord op. In het volgende vers. Hoor des Heren woord. Gij heidenen. Nou moet ik toegeven dat dat een keuze is van de vertalers. Die is dus niet echt doorslaggevend. Maar het woord dat hier gebruikt wordt en vertaald is met heidenen... je zou het gewoon met volkeren kunnen vertalen. Dat kan gewoon. Dat woord heiden, dat is een beetje verdwaald geraakt in onze Bijbels. Eigenlijk, maar laat ik dat maar niet toelichten. Ik kan me beter bij die grondtekst houden. Het woord dat er gebruikt wordt is niet am, maar is goi, goi. Van Gaius, weet je wel, uit het Jiddisch. Goi, dat woord is het. En er zijn er, ik hoor daar niet bij, maar er zijn er die volhouden dat gooi per definitie betekent volkeren, maar dan niet Israël. En dat het woord am gebruikt wordt specifiek voor Israël. Namelijk in de termen ami en lo ami, mijn volk en niet mijn volk. Ik moet u zeggen dat daar misschien een kern van waarheid in zit. Maar dan moet je er wel erg ver voor doorgeleerd hebben. Ik bedoel het deze keer niet spottend. Helemaal niet. Ik bedoel het serieus. Want het blijft heus zo dat de beloften aan Abraham... en herhaald aan Isaac en Jacob... over dat Abraham een vader van vele volken zou worden... en Sarah moeder van vele volkeren enzovoorts... dat die beloften soms het woord am bevatten... voor volk of volkeren... en soms gooi. Dat wil zeggen, die woorden worden... als je van niks weet in elk geval, worden ze volstrekt door elkaar gebruikt. Dus het heeft niet zoveel zin om daar onderscheid in te maken. Al heb ik de deur nu toch een beetje opengehouden... maar ik heb het nooit de moeite waard gevonden om dat echt systematisch te bestuderen. Maar ik heb de deur een beetje opengehouden... want het is natuurlijk inderdaad zo... dat van al die afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob... maar een deel werkelijk doorgaat voor het volk van God... en een ander deel niet. En dat kan zelfs betreffen het ene deel van Israël wel... en het andere deel van Israël niet... En dat dan die woorden door elkaar gebruikt worden... je zou na moeten zoeken dan of dat is inderdaad zo is... dat am alleen maar gebruikt wordt voor dat volk van God... en goy, heiden, alleen maar voor als ze op dat moment niet Gods volk zijn. Maar je hoeft er niet lang over te doen, want je struikelt meteen... over de uitdrukkingen al die ik nu min of meer onbewust gebruik... Want het heet Ami, maar het heet ook Lo-Ami. En is Lo-Ami dan hetzelfde als Goy? Volgens mij kan je dat niet volhouden. En ik denk ook niet dat het de moeite waard is om dat zo na te zoeken. Waar nog bij komt dat die Hebreeuwse woorden ook gewoon buiten Israël gebruikt worden. Dus ja, dat maakt allemaal eigenlijk niet zoveel uit. Niettemin, daar staat dat woord dat nog steeds via het Jiddisch gebruikt wordt door de Joden... als een min of meer een scheldwoord voor degene die niet Jood zijn. Want die heette Goy. Naar mijn beste weten, dames en heren, naar mijn beste weten... Amsterdam heet Groot Mokum. Dat wil zeggen, werd gedurende enige tijd beschouwd... als een soort Joods nationaal tehuis. Als een Joodse stad. Ja, je kan je zoiets toe-eigenen, maar doe maar. En buiten de stad... Daar woonden, niet de Joden woonden in de stad. En buiten de stad, wat woonde daar dus? Goy. En naar mijn beste weten komt daar de naam Gooi vandaan. Het Gooi. Dat wil zeggen, dat is buiten Amsterdam. En dus heet het Gooi, het Gooi. Ik heb nooit een andere verklaring voor die naam kunnen vinden. Dat zegt niet zoveel, want er zijn heel veel plaatsnamen ook in Nederland waarvan ik echt de betekenis niet weet. Maar toen maar weer. Maar voor zover ik weet is het dat. En zelfs al zou het onjuist zijn, de term Hilversummer is in Joodse kring een scheldwoord. Voor iemand die geen Jood is. Oh, komt meneer uit Hilversum? Of hij komt uit Hilversum. Dat betekent, hij is geen Jood. En Hilversum is een andere term dan voor iets bedekter nog. Voor uit het Gooi. Dus hebben jullie nog? Nou goed. Maar let op. Dit zijn die lui, Jeremia en de zijne. De eerste die met dit boek in contact kwamen, voor zover ik weet. In ieder geval degene die het ons hebben overgeleverd. Zijn Joden. En dan staat er, hoort het woord des Heren, gij, nou ja, volkeren. En de vertalers hebben er meteen maar dan heidenen van gemaakt. En het is een beetje, nou ja, toch maar. U weet waar het woord heiden vandaan komt? Die is makkelijk. Die is makkelijk. Een heiden is iemand die geen Jood is. Niet noodzakelijk iemand die geen Israëliet is. Een heiden is iemand die geen Jood is. En het woord heeft de betekenis meegekregen, ook de woorden in de Bijbel trouwens, van ongeleerd, onbeschaafd, onrechtvaardig, omdat ze de wet niet hebben, weet je wel. Heidenen zijn heidenen. Wat is dat, Romeinen 2? Zijn heidenen omdat zij de wet niet hebben. En toen de vertalers dat woord moesten vertalen, hebben ze het woord heiden gebruikt uit het Nederlands, min of meer Nederlands. En dat betekent gewoon een heidebewoner. Iemand die ergens in het Gooi dus. Dus heiden, echt wel. Je hoeft niet meteen naar Drenthe helemaal, maar vooruit. Die daar ergens in een hutje op de hei woont. Zo heet dat tot vandaag in de Nederlandse zegswijs. En u weet wat dat betekent. Als je in een hutje op de hei woont, dan heb je met niemand wat te maken. Dan zijn er geen regels, geen wetten. Daar zijn geen rode stoplichten, geen strepen langs de weg enzovoort. Geen haaientanden. Je kunt er doen wat je wil. En dat onbeschaafd dus. Zonder cultuur, dat is de betekenis van de term in het Nederlands. Maar in de Bijbel kom je die betekenis eigenlijk niet tegen. Het is erin gelegd. Dus nou zijn we van de lelijke betekenis van heiden af. Ja, het is daarna door christenen overgenomen. Heiden als aanduiding van allen die geen christenen zijn. Maar dan is de term weer geleend eerst van de vanuit het Jodendom, zal ik maar zeggen. Het is een lang verhaal, maar betekent gewoon volkeren. Hoort des Heren woord, gij volkeren. En verkondigt in de eilanden die verre zijn. Dat wil zeggen, de woorden hier zijn weliswaar ten aanhoren van Jeremia en zijn tijdgenoten, maar ze zijn gericht langs hen heen naar volkeren die in ieder geval verre zijn, want dat is wat er staat. En tot die heidenen die verre zijn op die eilanden, wat het maar is, wordt gezegd, hij die Israël verstrooid heeft, zal hem wederbrengen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heere heeft Jacob, dat is dus Israël, maar dan naar het vlees. De Heer heeft Jacob vrijgekocht en heeft hem verlost uit de hand desgene die sterker was dan hij. Daarom zullen ze komen op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Heeren goed en wat het allemaal maar was. Ik heb nog heel wat te bespreken naar aanleiding van vers 10... De mededeling dat God Israël weer zou vergaderen en zou bewaren als een herder zijn kudde, wordt dus gericht aan heidenen, aan volkeren. En aan wat vertaald wordt met eilanden en met degene die verre zijn. Daar hoef je niet voor doorgeleerd te hebben om te begrijpen dat het dus inderdaad over die 10 stammen gaat en niet over die 2. Het gaat over de lui die inderdaad niet meer een is. Zelfs aan een Jood zou je het niet moeten uitleggen. En zelfs het woord heiden dan niet. Want het gaat over, niet over de Joden, het gaat over anderen die niet Joden zijn. Die heten bij de Joden tot vandaag ook heidenen, althans in het Nederlands, enzovoorts. En ze zijn verre en ze zijn verstrooid. Dat staat er ook nog. En de Heer zegt dat hij ze zal vergaderen en zal bewaren als een herder zijn kudde. Zodat ook binnen die smalle context kom je terecht niet bij het Joodse volk, maar bij het andere huis dat met rechte naam Israël draagt. En als dat niet duidelijk genoeg is, draagt het de naam Efraïm. Zie. En het is duidelijk genoeg, want we hebben natuurlijk nogal wat schriftplaatsen die dezezelfde uitdrukkingen bevatten. En gewoonlijk, in, niet noodzakelijk, maar gewoonlijk in dezelfde context. Dat wil zeggen, de term heidenen, maar daar ga ik nou maar niet op in. Want het is goed aan te tonen, zijn schriftplaatsen genoeg, waar datzelfde woord, uit het Hebreeuws dan, waar datzelfde woord gebruikt wordt, wis en waarachtig wel, voor wat wij Israël of Jacob zouden noemen. Volkeren. En ik zei u al, dat begint al bij de beloften aan Abraham en daarna de geschiedenis door. Dat is geen punt. Maar daarna komen we terecht bij de eilanden. Daar zit een wat moeilijk verhaal aan vast. Dat zit er sowieso aan vast, want als je de moeite neemt om andere vertalingen ernaast te leggen, dan kom je allerlei andere termen tegen. Ik heb dat ook wel eens gedaan, maar ik herinner me er niet veel meer van. Wat ik me nog herinner is de kuststreek of zo, de kustlanden. Ik weet niet meer welke. Heb je dat daar? De kustlanden. Verkondigd in de kustlanden. Dan zijn het dus geen eilanden, maar eilanden langs de kust. Zoals Urk. Landen langs de kustlanden. Wij zeggen Urk was een eiland, maar het ligt nou aan de kust. Maar er is een groot verschil tussen, toch, lijkt mij. Alleen met dit woord weet men in de praktijk geen raad. En dat probeer ik eerst maar te vertellen. Men vertaalt het dan maar met eilanden. Je komt er ook moeilijk vanaf. Bovendien wordt elders nog gesproken over aan de zee of zoiets. Hetgeen ook een twijfelachtige vertaling is, overigens. En die voegt men dan samen en dan ben je nog niet verder dan eilanden of kustlanden. En ik ben van mening dat het vertaling met kustlanden gewoon ervan komt, omdat in sommige schriftplaatsen gesproken wordt over dit woord. Eilanden der zee staat er dan. Althans, zo leest men het. En dan kan het altijd nog kustlanden zijn, maar in ieder geval iets aan de zee. Dan moet ik u zeggen dat mijns inziens het helemaal niks met water te maken heeft, heel die termen niet. De woorden zelf niet. Dat wil niet zeggen dat wat aangeduid wordt niet een eiland kan zijn of aan de kust kan liggen. Maar het is domweg niet de betekenis van de term. De echte betekenis van de term, ja, dat neemt dus tijd. Kijk, als de heren geleerden er niet uitkomen, dan denk ik altijd, ja, wie zijn wij dan? En als ik het dan moet uitleggen, dan wordt het toch niet al te eenvoudig. Maar ik zal het u proberen te vertellen. Dat Hebreeuwse woord hier, dat is heel lastig. Het woord eiland is het Hebreeuwse woord i. I. Ik heb ook 3 keer gekeken. Wel vaker benaderen zien. Maar dat is echt waar. Het is i. En voor de Hebreeci onder u, je schrijft het met een alef en een jot. Zodat je meteen weet dat dat niet de wortel van het woord is. Want alle Hebreeuwse wortels hebben 3 letters. Dit zijn er maar 2. I. Nou goed. En ik heb het zelfs voor u geteld. Nou, dat is niet waar. Ik heb gewoon de telling overgenomen. Want in de King James Version is het 30 keer vertaald met eiland. En 5 keer met eilanden. En dan hou je nog 1 schriftplaats over. En daar heeft men het vertaald met country. Een land. Maar, dus men vertaalt het altijd met eiland. Daar komt het op neer. En de betekenis, ja, die is iets moeilijker. De eigenlijke betekenis is die van een afgebakend gebied. Een regio. En of dat gebied is afgebakend door water... ja, als dat rondom is, noemen wij het een eiland. Als dat niet rondom is, noemen wij het schier een eiland... noemen wij het een schiereiland, dus. Hè? Ja. Maar in ieder geval een bewoond gebied. Ter onderscheiding van onbewoonde gebieden, want die heet in de Bijbel woestijn. Alleen maar omdat ze onbewoond zijn door mensen, enzovoorts. Kortom, het betekent eigenlijk gewoon maar een bewoonbare plaats. Maar ik ben er nog niet, want ik zal u nog wat vertellen... dit woord is dus afgeleid van de een of andere Hebreeuwse wortel, heet dat. Dat is taal, daar kan ik ook niet helpen. Ik heb het niet uitgevonden. Van een wortel, ja. Van 3 letters. Maar daar is discussie over welke het is, welke van welke wortel. Het komt in ieder geval van Ava. En dat schrijft men met een alef en met een waf en met een he. En dat wordt vertaald met verlangen, lust, begeerte. Zodat toch de indruk gewekt wordt dat we hier van doen hebben met een plaats die men zou begeren. Of waar men zijn hart op gezet heeft, of zoiets. En zo staat het in Strong. Als je je computer hebt en je tikt dat Strong-nummer aan van dat woord eiland... dan krijg je dus dat erbij staat, het is afgeleid van Ava. En dat betekent verlangen, lust en begeerte en wat het maar was. Dus dan weet u dat. Maar ik heb het nagevraagd niet aan meneer Strong... maar aan meneer Hirsch, Samson Hirsch... En ik zeg maar weer een keer erbij, dat is tot vandaag nog steeds... de man is al jaren overleden, maar is nog steeds de grote autoriteit... op het gebied van de Hebreeuwse taal en de betekenis van de woorden. En hij zegt, dit woord, I, is afgeleid van Ava... maar niet hetzelfde woord als wat ik net noemde, maar een andere. Namelijk van, men schrijft het met een alef en een jot... En een E. Kortom, 3 letters, maar nou niet met een 6 in het midden... maar met een 10 in het midden, voor degenen die dat nazoeken. De uitspraak blijft daarmee om een of andere reden gelijk. En het zijn dus woorden die op elkaar lijken, maar ze worden verschillend gespeld. Daarom worden ze geacht feitelijk synoniemen van elkaar te zijn. Voor degenen die ooit... zich bezig gehouden hebben met Weinreb. Bij Weinreb komt dit niet voor wat ik nu zeg... maar er zijn wel meer dingen die Weinreb niet zag. En dit is een understatement. Want er zijn heel wat woorden die in uitspraak op elkaar lijken... en die verschillend gespeld worden... maar die in de praktijk heus volkomen dezelfde betekenis hebben. Dan hebben die woorden verschillende getalswaarden, maar toch dezelfde betekenis. En bij Weinreb was dat niet te plaatsen, dus vooruit maar weer, ik waarschuw u. Maar dat woord dat Strong aangeeft, dat wordt vertaald dus met verlangen, lust, begeerte, iets waar men naar uitziet. En het woord dat Hirsch geeft, dat het dus op lijkt, daarvan zegt Hirsch, het betekent verlangen... Precies, gewoon hetzelfde. Een verlangen. Ergens naar uitzien, ergens iets willen, maar nogal intensief. Maar de eerste betekenis die hij aan dat woord geeft... is dat het het vragend voornaamwoord is met betrekking tot locatie. Dat wil zeggen, het is ons Nederlandse woord waar, met een vraagteken erachter. Begrijpt u dat? Het mag niet al te moeilijk zijn. De eerste betekenis van dat ava is waar. Maar ik hoop dat u begrijpt dat daar begeerte achter steekt. Je zoekt iets, je wil iets weten. En als het over locatie gaat, dan wil je een bepaalde locatie kennen. Je wil ergens naartoe. En dat is waar het over gaat. Dat wil zeggen, dat woord wat dan in onze vertaling heet eilanden, dat i, dat heeft dus in de wezen de betekenis van ergens een regio, ergens een gebied waar je hart naar uitgaat, waar je op een of andere wijze verbinding mee hebt en waarvan je al of niet weet waar het ligt. Maar je bent er in ieder geval niet. Het ligt ergens ver weg. En dat is alles. En of het dan in de zee of aan de zee ligt, dat heeft er niets mee te maken. Heb u die nog? Nou, dat is de betekenis van dit woord. Het heeft eigenlijk de betekenis van ook van iets dat zoek is of iets dat geïsoleerd is. Dat had ik nog moeten zeggen. Want kijk, het Nederlandse woord eiland. Nou ja, wat land is, weet u. Het is een gebied, een regio. En dat ei daarvoor, dat is gewoon hetzelfde als dat i uit het Hebreeuws. Dat wil zeggen, het is ergens ver weg. En wij zeggen, het woord eiland betekent eigenlijk voluit. Want we hebben één klinker niet genoeg. Wij zeggen, het is een geïsoleerd land. En daarom heet een eiland ook inderdaad een insel. Omdat het geïsoleerd is. Maar in het Engels wordt het heus veel korter. Die schrijven weliswaar island met I-S-L-A-N-D, weet u wel. Island, die spreken die S niet eens uit, maar bij hun is het toch gewoon weer een island. Een beetje Nederlands moet je er ook terug kunnen. Een eiland, geïsoleerd, dat is het idee. En niet geïsoleerd omdat er een hek omheen staat, maar geïsoleerd domweg omdat het ver weg is. Die heb je toch? Het is niet meteen bereikbaar. Dat is het verhaal. En ik ben er nog niet mee, nog niet. Want ik moet u eerst vertellen dat Septuaginta er ook nog wat over te melden heeft. Want niet alleen wij moesten dit naar het Nederlands vertaald zien te krijgen ooit, maar al voor Christus, het schijnt iets van 120 jaar voor Christus geweest te zijn, In een Griekse wereld van die dagen had men behoefte aan een Griekse Bijbel. Dat was een Grieks Oud Testament, wat meer was er uiteraard nog niet. En waar de Bijbel, dat wil zeggen het Oude Testament, berustte bij de Joden, en waar de Joden geacht werden verstand van die Bijbel te hebben, waren zij het ook die de Bijbel toen vertaald hebben naar het Grieks. Dat is gebeurd in Alexandrië, de culturele hoofdstad van de wereld, de stad in Egypte met de grootste bibliotheek ooit ter wereld. Nee, hij is verbrand. Alles weg. En ze hebben daar inderdaad, zijn 70 man naar het schijnt aan het werk geweest. Dat waren 72, maar toen maar weer. Maar of je, laat ik maar zo'n gemakshalve zeggen, 70 man zijn daar aan het werk geweest en die hebben die vertaling gemaakt. Joden dus, hè. En die hebben vertaling gemaakt naar het Grieks. En vandaar dat die vertaling heet de Septua, vanwege de 70, de Septuaginta. En dat is een handig boek voor ons. Niet omdat het een goede vertaling is. Want iedereen weet dat het helemaal geen goede vertaling is. Algemeen bekend. zelfs niet compleet. Er worden schriftplaatsen overgeslagen en in de verkeerde volgorde. Een beetje ver. Het is heel gedoe. Het is geen goede vertaling. Maar de aardigheid van de Septuaginta is dat we daarin Griekse woorden geïntroduceerd krijgen in het Oude Testament. Waarna in het Nieuwe Testament die teksten uit het Oude Testament in het Grieks geciteerd worden. En ik zeg dus altijd, let erop, als je het Nieuwe Testament leest, wat voor Grieks daar precies staat, is in vele gevallen niet van belang. Dat wil zeggen, het is nooit doorslaggevend. Doorslaggevend is van welk Hebreeuws woord dat Griekse woord de vertaling is in de Septuagint. Hebben jullie dat nog? Ik bedoel dit. Er staat in het Nieuwe Testament staat zoon des mensen. En dat is dan in het Grieks is dat zoon van anthropos. En anthropos, dat weet een kind, zal ik maar zeggen, dat weet iedereen. Anthropos betekent mens. U weet wel, menskunde is antropologie, hè? Anthropos is mens. Nou goed. Maar, dat kan dan wel zo wezen, maar datzelfde woord anthropos fungeert in de Septuaginta als vertaling voor Adam. Dat wil zeggen voor de naam Adam. Dus strikt genomen, ook al staat er zoon des mensen, namelijk anthropos, dan nog moet je het lezen als zoon van Adam. En of de Grieken het daarmee eens zijn, dat dondert niet. Waar het over gaat is dat het bijbelstudie is. En dat het gaat over het gebruik van het woord binnen de Bijbel. Ik zal er nog een geven. Wij kennen het woord bedeling in het Nederlands. Nou, dat kennen we eigenlijk niet. En voor zover we het nog kennen in het Nederlands is het de aanduiding van de sociale dienst. Dan ben je van de bedeling, heet dat. Dan van de armenzorg, dat is het eigenlijk. Er wordt wat uitgedeeld en dan kun je het dan ophalen. En dan ben je van de bedeling. Enzovoorts. En dan heb je nog, sorry dokter Schofield, broeder, ik spreek u nog wel eens, maar dan heb je Schofield die in zijn Schofield-bijbel het woord bedeling gaat definiëren. En dan begint met een bedeling is een periode van tijd waarin, enzovoort. En dan zit hij er al helemaal naast. Want ja, dat een bedeling een periode van tijd is, dat is dat orgel hier ook hoor. Dat is in een bepaald jaar gebouwd. Als het mee zit, staat het er ergens op. Waarschijnlijk gecodeerd, want het hoeft niet iedereen te weten hoe oud het ding is. Slecht voor de handel. Maar, en het gaat nog een paar jaar mee en dan verdwijnt hij in de open haard. Hebben jullie nog open haarden hier? Hoor ik, mag dat nog? Nou, dan verdwijnt hij een keer in de open haard. En dan is het gebeurd met hem en het orgel heeft bestaan van toen tot toen. Dus ja, het is een periode van tijd. Betekent dus niks. En toen vond iemand uit, maar bedeling is het woord oikonomie, oikonomia in het Grieks. En het had dus vertaald moeten worden met economie. En economie is weer een huishouding, dat weet ook niemand meer, maar vooruit. Maar zoiets. En dan zeg ik, ja, het komt in de buurt, maar je bent er nog niet. Want het hele punt is dat het woord oikonomia, dat vertaald wordt met bedeling, in de Septuagint gebruikt wordt voor een Hebreeuws woord dat vertaald wordt naar het Nederlands met heerschappij. Dus wat betekent dat woord oikonomia? Heerschappij. En dat dat synoniem is met economie, ja, hoewel er economen zijn die vinden van niet. En er zijn heerschappen ook trouwens die zich liever niet met de economie bezighouden. Ze hebben dat los van elkaar gemaakt. Maar het is inderdaad wat het Griekse woord ook letterlijk zegt. Het beheer van een oikos, van een huis. En in het Hebreeuws, dat Hebreeuwse woord daarvoor, heet heerschappij. Bovendien, dat huis kan ook een heel volk zijn, in het Hebreeuws zeker, dus dat is het. Dus je moet die weg naar, als het moeilijk is een woord, moet je terug naar het Hebreeuws. Nou, dit woord, hier vertaald met eilanden, in Jeremia 31 vers 10, wordt in de Septuaginta Nee, ik ga het helemaal goed zeggen, in één keer goed. Er wordt in de Septuaginta vertaald met... Nessus. Ik heb het vanmiddag nog gelezen, want ja, je moet oppassen. Nessus. En dat woord wordt inderdaad in het gewone Grieks vertaald met... vanuit gewone Grieks vertaald met eiland. En het is ook het woord dat je in het Nieuwe Testament tegenkomt... in Handelingen een paar keer als het over een eiland gaat. U weet wel, Malta en Kreta, dat heet de eilanden. Daar staat ditzelfde woord. Maar er is iets mee mis. Er bestaat aan de andere kant een Grieks woord... En het komt niet voor in het Nieuwe Testament, wel in de Septuaginta. Dat luidt apoikia. Apoikia. Eigenlijk apo, oikia. En apo is ons woord af. Apo. Dat wil zeggen ervan af. Afgezonderd. Apo. En oikia, dat komt gewoon van oikos weer, dat is huis. Dus apoikia zou je dan, als je er geen verstand van hebt... en je hebt een woordenboek, dan zou je het vertalen met van huis. Of nog uitdrukkelijker, van huis af. Maar neem je nou echt een woordenboek, een Grieks woordenboek... en je zoekt apoikia op... dan staat er maar één woord achter. Dat is een woord dat heeft geen toelichting, komt geen verhaal bij... komen geen voorbeelden van toepassing. Staat gewoon achter... Nee, ik zou het u kunnen laten zien. Staat gewoon achter kolonie. Apoikia. Domweg een kolonie. En wat een kolonie is, dat weet u... dat is een nederzetting van een volk ergens anders... Dat is een vestiging van een volk dat zich ergens anders waar ook ter wereld gevestigd heeft. Zich heeft geïsoleerd van het moederland, afgezonderd. Een andere plaats begeerd heeft. Heb je dat nog? Dat woord hebben we besproken. Huh? Kortom, dat woord zou de goede vertaling geweest zijn voor dit Hebreeuwse woord I. Of voluit Ava. Heb je dat nog? Alleen, zo is het niet vertaald. Naar de Septuaginta. Ik zit daar niet mee, want ik blijf volhouden... dat het dan uiteindelijk toch een slechte vertaling is en blijft. Dit woord apoikia komt overigens wel voor in de Septuaginta. Maar daar is het de vertaling van het Hebreeuwse gala. Of galut. En dat zijn de woorden voor in ballingschap gaan of gewoon de ballingschap. Want gala en galut, dat is de ballingschap. En wat wij in onze Nederlandse vertaling kennen als de ballingschap... dat heet dus in de Septuaginta apoikia. Maar dat betekent niet ballingschap zoals wij het kennen. Het betekent een kolonie. En ik hoop dat u die begrippen nou even bij elkaar kunt optellen. Want bij ballingschap denken we aan gevangenschap. Maar dat is niet de betekenis eigenlijk. Nou ja, de betekenis is dat men afgezonderd is, verdreven is uit het moederland. Dan is men in ballingschap. Maar het kan best zijn dat men in die ballingschap... vrij is, namelijk niet dat men daar opgesloten is. Ballingschap is per definitie buitengesloten zijn. Maar in dat buitengesloten zijn is men vrij. Ik ben tenminste blij dat ik uit de gevangenis buitengesloten ben... en dat ik er met geen mogelijkheid in kom. Nou ja, u weet waarschijnlijk een mogelijkheid, maar... doe maar. Gaat er toch maar geen gebruik van mij. Ik kom er niet in. Gelukkig maar, ik ben vrij. Ik sta er buiten. Maar dat is het idee van dat woord eigenlijk. Ik ben dus van mening, en ik doe er veel te lang over nou... maar ik ben dus van mening dat het woord eiland hier... dit woord eiland vertaald moet worden, niet met eiland, maar met kolonie. dat wat afgezonderd is, in isolement, een Isolde, een eiland, een insel, een plaats die men begeerd heeft, een gebied, een regio, die woorden heb ik allemaal genoemd dus straks. Want men was op zoek, waar, weet je nog waar, vraagteken. Men was op zoek naar een plek elders. Zoals we dat in de Bijbel trouwens geïllustreerd vinden. In ieder geval in de geschiedenis van Dan. De plaats was hem te klein in Richteren. En dus zeiden ze, jongens, kom op, wie gaat er mee? Waar gaan we dan naartoe? Ja, dat weten we nog niet. Dat weten we nog niet. Was trouwens niet veel keus. Als je over land gaat, kun je alleen naar het zuiden en het noorden. En ze gingen naar het noorden. En in het verre noorden veroverden zij Laïs. En noemden het vervolgens naar hun eigen stam. Namelijk Dan. Enzovoort. Dat allemaal in de Bijbel. En ze vestigden daar dus een kolonie van Dan. Het was niet het stamgebied van Dan. Maar het werd het omdat men zich daar vestigde. En dat is niet de laatste keer dat Dan dat overhoop gehaald heeft. Maar daar zullen we het nou niet over hebben. Maar waar we het wel over hebben, is de betekenis van dat woord eiland. En wat de Joden of wat de Hebreeën daaronder moeten verstaan hebben. En wat ze eronder verstaan hebben. Ja, een gewenst land ergens anders. Een nederzetting van het eigen volk, maar nou ergens anders. Welk eigen volk? Nou ja, dat stond in vers 9. Israël, namelijk Efraïm, het volk dat afkomstig was van Efraïms gebergte van Samaria, kortom uit de 10 stammen van Israël, dat elders gevestigd geworden is, en in belangrijke mate dat zich elders gevestigd heeft, en in laatste instantie is alleen dat nog maar waar, ze hebben zich elders gevestigd, en tot hen, in de koloniën dus, of waar ze maar zijn, wordt dit woord geroepen. Namelijk, wie Israël verstrooid heeft, die zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. En de aardigheid is dat die laatste woorden, als een herder zijn kudde, overeenkomen met die profetieën in die tijdgenoot van Jeremia, namelijk in Ezechiël, over de herder die de kudde verzamelen zou. Sterker nog, die zelfs twee kudden verzamelen zou. Maar zover zijn we hier nog niet in dit vers. Maar het gaat om het idee dat de Heer zelf als een herder zijn kudde weer zou verzamelen. En daarmee Israël zou herstellen en uiteindelijk. En daar gaat het dus over. Gericht dus tot heidenen, volkeren, en dat is een uitdrukking die dus goed past op de afstammelingen van Abraham. Nou nee, ja, er is altijd wel iemand die dan roept, nou ja, maar Abraham is vader van vele volkeren, want je hebt Israël en daarna heb je nog al die volkeren die ook die van Ismaël afstammen. Dan protesteer ik altijd meteen, want dan vraag ik gewoonlijk, hoeveel zonen had Abraham? Nee, 8. 8. Nog uit Ketura. Er kwamen er nog 6 achteraan. Dus je bent daar buis. Die anderen zijn dus niet allemaal uit Ismaël. Bovendien, het is sowieso een onzinverhaal, want dezelfde belofte wordt herhaald aan Isaac. En dan is Ismaël al buiten beeld, want het is zijn broer. Dus dan slaat het niet op die Ismaëlitische volkeren, maar alleen nog op de volkeren van Isaac, die van Isaac afstammen. En daarna wordt het nog een keer herhaald aan Jacob. En daarna wordt het nog een keer herhaald aan Efraïm en Manasse trouwens, die allebei tot volkeren zouden worden. Heb je die nog? Dus die onzin, ja, die duikt altijd op altijd in die discussies. En ik word er altijd zo moe van. Als je daar niet weet waar het over gaat, bemoei je dan niet mee. Luister dan en lees het dan nog eens. Nee, lezen. Studeer. Lees het dan na. Enzovoort. voordat je dingen gaat roepen. Die weliswaar hier en daar in een handboek staan, of in iemands publicatie, of ergens op internet. Maar er zijn nog heel andere publicaties ook, en ook op internet trouwens. Dus doe maar. Ik maak me nou een beetje boos daarover, over dat soort dingen, maar dat moet ik natuurlijk hier niet doen. Doe maar. Hoor des Heren woord, gij heidenen, gij volkeren, en verkondigt in de koloniën. Nogmaals, ik hoop dat ik het goed uitgelegd heb, en ik ga het toch niet meer doen. Niet opnieuw. Verkondigt in de koloniën die verre zijn. Ja, dichtbij zijn ze niet, dan noem je ze trouwens ook niet zo. Het zijn verre. Koloniën. En let op dat er hier dus helemaal niet sprake is van zee. Er is weliswaar soms sprake van zee in sommige schriftplaatsen, maar het is hier niet aan de orde. En die koloniën liggen niet noodzakelijk aan de zee, hoewel ze gewoonlijk over zee bereikt worden. Maar dan moet ik u zeggen dat dat van oudsher de millennia door, als je ver moest reizen, dan ging het over water en bij voorkeur over de zee. Bij gebrek aan landwegen, bij gebrek aan, hoe heette die trein ook alweer? Bij gebrek aan treinen en fietsen en wat ze nog maar meer allemaal misten. Trouwens, wij missen de trein ook wel eens, maar. En de bus zelfs. Maar dat ging sowieso makkelijker over zee. En als dat niet kon, dan over het water van de rivieren. Dus als je koloniën zoekt, liggen ze sowieso aan het water. Maar dat is altijd zo geweest. Logischerwijze. Maar niet noodzakelijk. Dat is niet de betekenis van het woord. En dan heb je nog die verre zijn. En vermakelijk is, althans in mijn ogen, dat als je de uitdrukking die verre zijn, of gewoon de uitdrukking verre, als je die in de Bijbel nazoekt, gewoon met een concordantie of met je computer, dan kom je vanzelf teksten tegen waarin gesproken wordt over heidenen en waar gesproken wordt over eilanden, althans in de vertaling. En ook inderdaad zee. Maar daarvan moet ik zeggen dat Jan weliswaar vertaald wordt met zee, maar ook met Westen. Nee, het goedkope verhaal, dat kun je van mij ook krijgen. Het goedkope verhaal daarbij is dat vanuit Israël gezien nou eenmaal de zee in het westen lag. Dus westen en zee is hetzelfde woord. Maar het hele punt is dat het westen niet noodzakelijk in de zee ligt, hè? En dat je dus moet oppassen dat je niet vertaalt met zee, als het dat helemaal niet moet zijn, omdat het helemaal niet over water gaat, maar dat het alleen gaat over de windrichting west. Op dezelfde, dat is taal, kan het ook niet helpen. Op dezelfde wijze heb je ook een begrip als oost. Dat is ook het woord voor oorsprong. En het is het woord voor. Het komt namelijk eerst. En ook het woord voor de oostelijke windrichting, om zo te zeggen. En het goedkope verhaal is dat het komt omdat in het oosten de zon opkomt. De oorsprong van de zon ligt in het oosten. Daar is hij het eerst. En dus is dat allemaal één en hetzelfde woord. Dan zeg je, ja, dat is mooi. Maar het punt is dat je in je vertalingen dus uit de context moet opmaken of bedoeld is oorsprong of alleen maar voor. Want de Olijfberg ligt niet voor de oorsprong, ligt niet aan de oorsprong van Jeruzalem. De Olijfberg ligt alleen maar voor Jeruzalem. Heb ik dat nog? Ja, sommigen denken dat je met een woordenboekje dat je dat zo even vertalen kunt. Maar dat werkt niet hoor, dat kan niet. Er komt veel meer voor kijken. En dus die leuke vertaling met eilanden in de zee, daar heb je het hele verhaal dus eigenlijk al mee weggeredeneerd, want zijn koloniën in het westen. En dat de zee er een rol in speelt, ja, hoe wou je er anders naartoe? Dat is de voor de hand liggende route altijd geweest, toch? Hoor dus, Heere woord, gij heidenen en verkondigd in de koloniën die verre zijn. En het punt is dat in Jesaja wij uitgebreid lezen ook daadwerkelijk over diezelfde termen en ook over wie daar wonen. Ik bedoel, dat kan niet missen. En in dat rijtje vind je dus ook Brittannië genoemd. Ja, Brit-Am. Wat men een beetje onnozel... En die bedoel ik ook niet lelijk, maar je weet wat onnozel betekent? In het Engels is het unknowing. Onnozel. Dan weten ze het niet. En dat is niemand kwalijk te nemen... zolang je tenminste zijn best doet om wel te weten. Maar de vertalers waren een beetje onnozel... en wisten niet wat ze met Brit-Am aan moesten in het Hebreeuws. En toen hebben ze dus gewoon gedaan wat ik ook gedaan zou hebben... en u ook, denk ik. Dan zoek je die woorden gewoon op in het woordenboek. En Brit is dan verbond en Am is volk. Dus dan staat er, ik zal u geven aan verbond volk... aan verbond des volks. Maar dan heb je geen idee waar het over gaat. Totdat je erachter komt dat het de naam is van een volk. Of van een land. En dan had je het niet eens hoeven vertalen. Dan kan je het gewoon laten staan. Met hoofdletters, Brit-Am. En Britain, Brit-Ein, betekent precies hetzelfde. Brit, dat hoef ik niks aan uit te leggen. En het Ein in Keltisch betekent ook gewoon volk. Dus Britten, ja, het volk van Brit, van Barat, wat het maar was. Het verbondsvolk, voor mijn punt. Het is gewoon Brittannië en het ligt inderdaad in het westen. Het is zelfs ook naar onze maatstaven nog een eiland. En zo, daar ging het naartoe. Maar de termen in de term had ook van toepassing kunnen zijn. Ik was in Jesaja 42 en 49. Dat ik het niet opzoek is omdat ik dat vaak gedaan heb en uitgebreid gedaan heb... en ik was niet van plan dat nu weer te doen. Maar zoek het maar na. En wie wil, kan voor mij een lijstje schriftplaatsen krijgen... want dat heb ik toevallig bij me. Dus doe maar weer, hè. Maar het had ook kunnen zijn... en de zaligheid zal gaan naar Brit-Am... een volk onder de naam BRT. Nou ja, dat zijn niet de Belgen... Want de BRT was toen nog niet uitgevonden. Dus dan moet je zoeken of je ergens hoogstwaarschijnlijk in het Westen... een volk kunt vinden onder de naam BRT. Als je niks weet, spreek je het dus. Ook de Joden spreken het dan uit als Barat. En die vind je dan, hoor. Want dat is de naam, ook al in de dagen van Jesaja... van de, hoe heette die lui, van de Carthagers, van Carthago... Ja, maar dat staat er dus gewoon. Nee, wij noemen ze Foniciërs van oorsprong... en daarna noemen wij ze Puniërs, want we moeten het kort houden. Puniërs, Foniërs. Puniërs spreken we dan uit, maar vooruit. Maar dat kan wel zijn, maar dat is de naam die de Grieken... en later de Romeinen aan hen gaven. Maar zelf noemden ze zich... BRT, dat weten we, want die afkortingen, die letters staan op hun munten. Dus ja, nee, ik heb ze gezien. BRT in Hebreeuwse letters. Nou ja, men zegt Fenicische, maar het is gewoon Hebreeuws. Doe maar weer. Zo heten ze. Dus ik heb daar niet de minste moeite mee. En Carthago, ook dat is geen probleem, is een Israëlitische kolonie van oudsher. Afkomstig uit Fenicië. En Fenicië is niet de naam van Libanon van oudsher. Fenicië is de Griekse naam voor de hele oostkust van de Middellandse Zee. Zoek het maar na. Ik bedoel, je hoeft mij niet te geloven. Maar dan moet je er zelf moeite voor doen om het na te zoeken. En ik heb daar alle vertrouwen in. Zoek dat maar na. Zo zit dat. En wat het betekent, die naam? Ja, dat komt van Puna, Puna en Puna, of Puna, zoals wij het schrijven, is dan... Maar dat staat niet in de boeken, staat in de Bijbel. Is een van de kleinzonen van Jacob. Uit welke stam dat precies was, weet ik niet meer. Maar daar is het naar genoemd. Fenicië. Het land van Puna. Doe maar weer. Nee, de opvattingen daaromtrent die ze je vertellen, dat slaat nergens op. Dus ik ga het ook niet uitleggen. wat het is en dan weer te moeten zeggen van dat het dat niet is, omdat er een veel betere, namelijk een Bijbelse verklaring voor is. Ik bedoel, gewoon in die dagen was dat gewoon bekend. Wij weten het niet, naar het schijnt, maar in die dagen was dat wel degelijk bekend. Ze kenden de kaart wel, ze wisten wel wie die volkeren waren die daar woonden, en zo zeker zo rondom de Middellandse Zee enzovoorts, en wie daar al zoals een kolonie had. Behalve de Feniciërs bedoel ik, en dus de Israëlieten. Want de Grieken hadden er ook nog een paar. Ja, gewoonlijk aan de diverse riviermondingen vanwege de handel enzovoorts. Dus toen maar weer. Dat is allemaal oud en bekend. Al maakt het geen onderdeel uit van de... De kanon heet het tegenwoordig. Dat wat tegenwoordig op school eventueel wordt onderwezen, in geval dat er geschiedenisles überhaupt nog gegeven wordt. Maar plaats je dit in de tijd, en eigenlijk alle klassieke Bijbelstudie doet dat. Zegt, was het in die tijd, het volk bestond daar, en dan had je de Babyloniërs, die kwamen eraan, aan de andere kant had je Egypte, enzovoort. Ja, en in die dagen had je het Rijk van de Feniciërs, dat was nog van Israël, enzovoort. En de Israël zelf was ten onder gegaan, zodat de kern van dat voormalige Rijk van de zogeheten Feniciërs lag nu in Carthago, en het waren de Carthagers die de zeeën der wereld bevoeren. Enzovoorts. En dat zijn die lui die niet alleen ver van Israël woonden, maar wat dacht je, ze reisden heel de wereld over. Nee, dat was voor Vasco da Gama en Marco Polo en wie het nog maar allemaal meer waren. Hè? Ja, doet er nou even niet toe. Maar dat was ver voor die tijd. Sinds de dagen van Salomo in elk geval deden ze dat. En hadden hun nederzettingen. En wij maar zoeken welke plaatsen ze eigenlijk aandeden enzovoort. Want we kunnen ze niet vinden. Nee, dat komt omdat we ze niet op de kaart hebben. En bovendien lagen ze veel verder weg dan gewoonlijk gezocht wordt. Maar men wil niet begrijpen dat men inderdaad zo ver ging. He? Nou ja, enzovoort. Maar dat woord zou verkondigd worden in de koloniën die verre zijn. In Jesaja 42 staat zelfs aan allen die ter zee vaart. Staat er ook nog bij. Nee, gaat ook over eilanden en verre zijn en al dat soort dingen. En Britam. En er staat ook nog allen die ter zee vaart. En de zeevaart in die dagen... Ja, jongens en meisjes, dat weet iedereen. Dat waren de Feniciërs. Die beheersten de zeeën. En de Grieken wilden wel, maar die kregen geen kans. Die werden opgesloten gehouden in de Middellandse Zee. Want de Feniciërs en later de Carthagers, die hielden het, de zuilen van Hercules bezet. Om de route naar de windgewesten, of hoe moet je dat zeggen? De route naar de koloniën, naar de handelsplaatsen, naar de vindplaatsen van schatten in de aarde enzovoort, om die geheim te houden. En dus wisten de Grieken niks. Die kenden alleen maar de Middellandse Zee. En verder niks. En die hebben ons wijsgemaakt dat de aarde plat was. Diezelfde Grieken. Die dachten dat. Maar die Israëlieten, dan wel die Feniciërs, die wisten wel beter. Maar die zorgden ervoor dat die Grieken daar niet achter kwamen. Zo is dat gegaan. En dat is allemaal beschreven, hoor. En in onze dagen kan je dat allemaal op internet terugvinden als je zoekt. Ja, jullie hebben het makkelijker dan ik. Want ik moest er altijd boeken voor zoeken. En daarna nog kopen ook. En vaak in het buitenland. Dat heeft me goudgeld gekost. Dat is echt waar. Want er was niet aan te komen. En nu kun je dat zo allemaal, je doet mijn trefwoord in, dat komt zo naar voren. Dus volgende keer vertelt hij mij wie die Griekse kapitein ook alweer was. Die zijn schip aan de grond zette. Om de weg naar Brittannië in dat geval. Geheim te houden voor de Grieken. Hè? Dat is wat die Feniciërs deed. Die Grieken mochten het niet weten, enzovoort. Maar de Israëlieten, die kwamen over heel de wereld, ja. Maar tot hen wordt gezegd, die Israël verstrooid heeft... Want dat Israël is dus inderdaad verspreid geworden over de aarde. Het is een beetje een gekke term, verspreid over de aarde. Want het is maar half waar. Ze zijn aanvankelijk althans verspreid geworden over de zeeën. En dat ze ook verspreid zijn geworden over de aarde, dat is zo, maar dat is eigenlijk pas veel later gebeurd. Dat is zo gebeurd, zo rond het begin van onze jaartelling eigenlijk. Pas goed daarna, na het begin van onze jaartelling. Want toen kwam de zogeheten grote volksverhuizing op gang. Volken zijn altijd verhuisd trouwens. Maar de grote volksverhuizing en de complete chaos die ermee gepaard ging, die is pas ontstaan vanaf de derde eeuw ongeveer. Officieel vanaf eind derde eeuw. En dat heeft zo'n 200 jaar geduurd. En als je mij vraagt, daarna nog even overigens, voordat het een beetje uitgewoed was. En het is nog niet uitgewoed, als je mij vraagt. Maar ze zijn verstrooid geworden. Maar de staat, degene die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen. Elders staat er, hij zal hem vergaderen uit alle volken. En dat dat verband houdt met het aanbreken van het nieuwe verbond. Ja, dat lijkt mij duidelijk. Men zou trouwens ook de verwijzing naar die herder serieus kunnen nemen. En zien waar dat zo in de Bijbel voorkomt. En dan krijg je precies hetzelfde verhaal over die twee kudden die weer één herder zouden hebben, enzovoorts. Waarbij de Heer zegt, ik ben die goede herder. Nou ja, dat is Johannes 10. Of hij zegt, ik zal naar mijn schapen vragen. En dan staat er uiteindelijk dat die twee huizen van Israël, om zo te zeggen, niet meer langer verdeeld zouden zijn, maar één zouden worden, één kudde, één koninkrijk, één herder, één koning, namelijk David. Nou ja, de Heer Jezus Christus uit het huis van David, uiteraard. En deze dingen worden geacht begonnen vervuld te worden. Zeg ik dat goed? Is het Nederlands? Dus ze worden geacht vervuld te zijn geworden. Althans, het begin daarvan is geweest bij de opstanding van Christus. Daar begon het nieuwe verbond en daar gingen die beloften in vervulling. Zo wordt het in het Nieuwe Testament ook gezegd. En het zal pas zijn beslag, dat wil zeggen zijn voltooiing hebben in de dagen die wij noemen de wederkomst van Christus. Maar het is in onze dagen van toepassing. En daar gaat het maar om, hè. Waarbij inderdaad in onze dagen de zaligheid, het woord, het evangelie, maar zelfs het koninkrijk heet het, gaan zou niet naar Juda, maar inderdaad naar Israël. Dat wil zeggen naar Efraïm, namelijk naar die 10 stammen van Israël. En het wordt hier gezegd, min of meer tegen, of althans ten aanhoren van het Joodse volk. En dat is als een dreigement te beschouwen. Hier hoor je wat je niet zult hebben. Want jullie gaan in ballingschap, maar de Heer zal zich ontfermen over dat andere huis dat al lang weg is. En dat verstrooid is en dat zich gevestigd heeft in koloniën of hoe het men heten mag. Maar de Heer zal zich over hen ontfermen. En als je dat dan leest in samenhang met die schriftgedeelte die we in de voorgaande 30 hoofdstukken gelezen hebben, dan moet dat duidelijk zijn, want we hebben gelezen over dat de Heer zegt, Israël heeft zich misdragen, maar Juda heeft het nog veel bonter gemaakt. En Efraïm heeft de ziel meer gerechtvaardigd dan Juda, enzovoorts. En we hebben al eerder dit soort uitspraken gelezen, dat langs de Joden heen, dat wil zeggen ze zijn erbij, ze horen ervan, dat langs de Joden heen de Heer zijn woord, zijn profetie richt naar het noorden. Dat wil zeggen naar waar die 10 stammen uiteindelijk heen vertrokken zijn, omdat de Heer een werk zou doen, inderdaad niet aan de Joden, maar aan heidenen. En dat is de situatie in onze dagen. En dat is letterlijk ook wat Paulus in Handelingen 13 zegt, als zij notabene Jesaja 42 aanhaalt. En dan maar weer terug naar Jeremia 31. De eerstgeborene, waar zoek je die? Nou, die is ergens geïsoleerd. En geïsoleerd zou je met een beetje goede wil kunnen vertalen met ergens op een eiland. Maar het betekent gewoon ergens afgezonderd, ver weg en dus in de praktijk apoikos. Dat wil zeggen van huis. Van huis. Voor de Friesen onder u. Dat weet u toch? Een beetje Friese vereniging in Nederland, waar ook in Nederland, heet Vier van Huis of zoiets. Ja. Ver van huis. Nou ja. Maar de uitdrukkingen die gebruikt worden in Jeremia 31, vers 10... ja, die komen we vele malen tegen, zei ik al. Ik kan daar helemaal niet volledig in zijn. Maar ik wil u er toch even een paar voorhouden. In ieder geval in verband met die eilanden. En van verre kom je dan trouwens ook vanzelf wel tegen. Want we hebben er nogal wat uitdrukkingen, schriftplaatsen van. Eerst verwijs ik naar Genesis 10, vers 5, zomaar even. Ik zoek ze zelf niet eens op. Tenminste, in het algemeen niet, want het neemt zoveel tijd. Maar in Genesis 10, vers 5. In Genesis 10 vind je de zogeheten volkerentafel. Dat wil zeggen een inventaris van de volkeren, de 70 volkeren op aarde. Dat is exclusief Israël overigens. Maar het is inderdaad een lijstje van 70, namelijk voortkomend uit de drie zonen van Noach. Of dat volledig is, heb ik wel eens mijn twijfel over, maar in de Bijbel vind je niet anders, vind je alleen dit. Dus meer kan ik er niet van zeggen, en dat hoeft nou natuurlijk ook niet. Maar dan worden ze geïnventariseerd in drie groepen, namelijk Sem, Jafet en Gam. Ik meen in die volgorde. Maar dan staat er bijvoorbeeld in Genesis 10, vers 5... van deze zijn verdeeld de eilanden der volken in hun landschappen. En het lijkt me toch dat je daar duidelijk ziet dat het woord eilanden dan toch geen goede vertaling is. Dat kan het onmogelijk zijn. Nou, dat bedoel ik. Want het wil gewoon zeggen, die regio, hè? De gebieden, de regio, de landen met de grens eromheen. De landen der volken. In hun landschappen. Ergens op aarde. En zo verder. Maar je had het hier ook met koloniën kunnen vertalen. Van deze zijn verdeelde koloniën der volkeren. Want die volkeren hebben zich toen ergens gevestigd. Geïsoleerd van elkaar, dat weet u. Met als aanleiding daarvoor dat ze elkaars taal niet verstonden. En dus zonderden ze zich af. In groepen, in taalgroepen namelijk. En wij mensen hebben er alles aan gedaan en doen dat nog om dat weer tegen te gaan. Om zelfs kunstmatig wereldtalen te ontwikkelen. Met als ideaal daarachter de vereniging van de mensheid in één cultuur, omdat de mensheid nou eenmaal één taal heeft, zoals het Ido en het Esperanto. Ja, er zit die filosofie achter, hè? Ja. Maar dat is nooit gelukt. Tot op heden. Elk naar zijn spraak, naar hun huisgezinnen, onder hun volken. En naar Bijbelse maatstaven. Zo hoort het ook. En als je dus onder een ander volk vestigt, dan is het eerste wat je daar moet doen, de taal leren. Uiteraard. In Deuteronomium 28 wordt al gezegd, de Heere zal u verstrooien onder alle volken, van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde. Die lees ik nou mee, omdat wij elders lezen, en met name hier ook in Jeremia, in hoofdstuk 30 was dat al, en nu in 31, dat de Heer degene die hij verstrooid had, weer zou verzamelen. Maar in Deuteronomium 28... staat al, de Heere zal u verstrooien ooit in de toekomst. Onder alle volkeren enzovoorts. Nou, eens even kijken. Ik noem Jesaja 11, vers 11. Daar gaat het over de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk, gepaardgaande met de terugverzameling van Israël. Jesaja 11, vers 11 specifiek. Dat is het hoofdstuk dat begint met Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden dronk van Izzy. En scheuters en wortelen zal vrucht dragen enzovoorts. Dat is feitelijk de opstanding van Christus. Nee, niet kerstfeest. Het is de opstanding van Christus. Met als gevolg het aanbreken van het nieuwe verbond. En vervolgens ook daadwerkelijk het herstel van Israël, ook op aarde. En daarvan staat in 11 vers 11 van Jesaja: het zal geschieden te dien dagen dat de Heere ten andere malen zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel zijns volks. Ten andere malen zijn hand aanleggen om weder te verwerven het overblijfsel zijns volks. Heeft hij dat dan al eerder geprobeerd? Ja, maar ja, dat staat in Jesaja 49. Waar staat dat de bedoeling was dat de Messias Israël zou verzamelen. Maar Israël liet zich niet verzamelen. En toen zei de Heer toen zei God tegen de Heer Jezus Christus, tegen de Messias: nou ja, het is ook te gering dat gij de stammen van Israël zou terugbrengen. Ik heb u ook gesteld tot zaligheid, als licht der volken, en tot zaligheid tot aan de einden der aarde. En dat is dat vers wat Paulus citeert in Handelingen 13, als hij zegt: ziet, wij keren ons tot de heidenen. Dat wil zeggen, als alles naar het ideaal zou zijn gegaan, dan zou in de dagen van de eerste komst van Christus, zoals wij dat noemen, Israël vergaderd zijn geworden. Simpelweg doordat aan hen het evangelie gepredikt is geworden. Dan komen ze tot geloof en dan komt de Messias en dan worden ze verzameld. Want dat hadden de profeten gezegd. Maar Israël kwam niet tot geloof, in ieder geval Juda niet. En dus kon Israël ook niet verzameld worden, want zolang Juda niet tot geloof komt, komt die troon niet, hè? Juda is die koninklijke stam. Lees het maar na, Jesaja 49 staat er echt. En dan staat er, Israël liet zich niet verzamelen. Dan maar de zaligheid en het licht naar de heidenen toe. Dat wil zeggen, zonder dat ze verzameld worden. In plaats dat ze verzameld worden naar Canaan om in het licht te wandelen, gaat het licht naar de koloniën. Dat wil zeggen, waar in ieder geval die 10 stammen zijn. En dat is wat Paulus als commentator ook opgeeft en waar hij zijn eigen bediening binnen plaatst. Maar goed. Dat is dus niet gebeurd. En daarna lees je Jesaja 11. Het zal geschieden te dien dagen dat de Heere ten andere malen. Dat wil zeggen, voor de tweede keer dus. Nog een keer. Ten andere malen zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel zijn volks. Het wat overgebleven zal zijn van Assyrië en van Egypte. En van Patros en van Moreland en van Elam en van Sinjar en van Hamat. En van de koloniën in het westen. En die bestonden al, die koloniën in het westen bestonden zelfs al in de dagen van Jesaja. Hij leefde in die tijd. En hier staat dat de Heer hen verzamelen zal. Eerst wordt genoemd Assur en dan Egypte, omdat dat de eerste, dat specifieke landen zijn waarheen een belangrijk deel van Israël in ballingschap verdwenen is. Het laatste wat je van de 10 stammen hoort is dat wat er over was weggevoerd wordt naar Assur. En het laatste wat je van de 2 stammen leest is dat het laatste beetje met Jeremia samen, maar zover zijn we nog niet in Jeremia, samen met Jeremia verdwijnt naar Egypte. Maar daarop rustte de vloek van de Heer die zei: dat kan je nou wel doen, maar je zult erom komen. Ik zal u al daar weten te vinden. Maar het eindigt in Egypte. Zoals trouwens ook de laatste woorden van Deuteronomium 28 zeggen: gij zult terugkeren naar Egypte. Punt. En meer zeg ik daar niet over. Ik bedoel, daar is nog veel meer over te zeggen, maar dat doen we nou weer niet, hè? Goed. Dan noem ik. Onvermijdelijk is dat Is dat Jesaja? 41. Zwijgt voor mij. Vers 1. Zwijgt voor mij, gij eilanden. Dat deden ze ook. Gij koloniën. En in vers 5. De eilanden, de koloniën, zagen het en zij vreesden. Enzovoorts. En dan in vers 9 staat dat Israël gegrepen zal worden van de einden der aarde. En in 42 vers 4. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. En de koloniën zullen naar zijn leer wachten. Dat gaat over de eerste komst van Christus. Over de knecht des Heren, die tot zoon zal worden gesteld. Uit vers 1 van Jesaja 42. Deze is mijn knecht, die ik ondersteun. In wie ik al mijn welbehagen heb. Het gaat over de Heer in zijn eerste komst, als knecht des Heren. En in vers 4... De koloniën, de eilanden, zullen naar zijn leer wachten. Dat wil zeggen, daar zou het naartoe gaan. Hetgeen dan herhaald wordt in vers 6. Maar dat is die bekende tekst. Ik zal u behoeden, ik zal u geven tot een verbond des volks. Gewoon aan Brit-Am, dat staat er. Ik zal u geven aan Brit-Am tot licht der heidenen. En dan vers 10 ook maar even. Zing de Heer een nieuw lied, zijn lof, dat wil zeggen zingt zijn lof van het einde der aarde. Gij die ter zee vaart en al wat daarin is, gij koloniën en hun inwoners. Die is dus makkelijk. Wie waren dat die ter zee voeren? Nou ja, de Feniciërs en daarna de Feniciërs en in de derde plaats... Ja, de Feniciërs. Iets anders was er niet. En daar zou het dus naartoe gaan. Is trouwens, ik heb dat niet bij de hand, maar het is trouwens een aardige uitspraak van een van de oude kerkvaders. Uit, weet ik wat het was, uit de tweede eeuw geloof ik, derde eeuw. Die schrijft over de Britse eilanden. En die citeert dit vers, vers 10 namelijk. Dat er namelijk op dat eiland de lof Gods gezongen wordt. Hij schreef iets van waar je ook komt, overal hoor je de gezangen opstijgen enzovoorts. En eigenlijk was het ontleend aan Jesaja 24 vers 16. Want daar staat van het uiterste einde der aarde, van Land's End, vanuit Angleterre, de Finisterre, van mijn part, van het einde der aarde, dat is een oude naam voor de Britse eilanden, ja. 24 vers 16 van Jesaja. Van het uiterste einde der aarde horen wij psalmen tot verheerlijking des rechtvaardigen. En die oude kerkvader, ik weet uit mijn hoofd niet meer wie het was, die schreef dit en over de Britse eilanden. Niet als commentaar op Jesaja 24, want toen ik het ooit las, is men nooit op mij doorgedrongen dat wat hij daar schreef letterlijk aan Jesaja, aan de Bijbel namelijk, ontleend was. Dat heb ik pas achteraf gezien. Toen ik het in Jesaja las, dacht ik, hey, die woorden ken ik. Maar het waren woorden over hoe de situatie was in Brittannië. Ver voor de zending van Augustinus van Canterbury. In de dagen van Gregorius, paus Gregorius, wanneer was dat? 596 of zo. 596 uit onze jaartelling. Want ver daarvoor, reeds in de eerste eeuw, heeft het christendom zich daar gevestigd. En daar gaat het maar om. En de man schreef als commentaar, overal hoor je de lof God zingen daar. En ik moet u eerlijk zeggen, als ik aan Engeland denk, denk ik nog steeds daaraan. Dat in dat eiland, in dat land, de lof Gods gezongen wordt. Dat is nog zo. Als ze het ergens doen ter wereld, is het daar nog, denk ik. Nou ja, regelmatig op televisie heb ik begrepen, maar ik zie het nooit. Nee, die heb ik van Teun. Die heeft me er wel zo... Toch, dat ze daar zingen in de Royal Albert Hall enzovoort. Zo heet dat.
Elke zondagavond.
Elke zondagavond? Ja, dat gebeurt nog steeds. En het is nog steeds de norm voor heel de wereld, hoor. Zoals zij het doen, zo moet het. En daarna heb je natuurlijk ook Urk, is een goede tweede. Maar, Toma. Maar we gaan even nog iets verder. Jesaja 43. Ja, 42 vers 10. Daar staan dan al gij die te zee vaart. En dan vers 12. Laat ze de Heere de eer geven en zijn lof in de koloniën verkondigen. En dan 43 vers 6. Ik zal zeggen tot het noorden geef en tot het zuiden houd niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters, dat wil zeggen breng ze, van het einde der aarde. En wat je in hoofdstuk 42 leest, lees je ook in hoofdstuk 49. Vers 1. Hoort naar mij, gij koloniën, en luister toe, gij volken van verre. Dat zijn dus echt dezelfde woorden als in Jeremia 30, vers 10. Hoor des Heren woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn. En dan weer Jesaja 49. Hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heer heeft mij geroepen van de buik af, van mijn moeders ingewand af, heeft hij mijn naam gemeld, enzovoorts. En daar staat dan ook inderdaad dat het de bedoeling was dat de Heer Israël zou verzamelen. Maar Israël liet zich niet verzamelen. En dan volgt vers 6. Verder zei hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En dan vers 8. Alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord. Heb je het voor je in je Bijbel, zo snel? Je zei 49 vers 8, staat er ook een verwijzing onder naar 2 Korinthe? Ja. Precies. Daar wordt het vers aangehaald door Paulus en die zegt, dat is nu. Want het is nu de tijd des welbehagens. Met andere woorden, dat vers past in onze dagen, überhaupt. En dus, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord en te dagen des heils, de dag der zaligheid heet het dan in de vertaling van 2 Korinthe. In de dag des heils heb ik u geholpen. Ik zal u bewaren. Ik zal u geven aan Brit-Am. En Paulus zegt, dat is nu. Heb je dat? Staat er gewoon, letterlijk. Ik zal u geven aan Brit-Am. Om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven en zo verder. Dat wil zeggen dat dat nieuwe verbond en de zaligheid, dan wel gewoon de Messias, gegeven wordt aan Brit-Am en daar een thuis vindt. Maar niet in het land, maar in het buitenland. Anders gezegd, niet in het land, maar in een kolonie. Want daar gaat het over. En nog anders, nee, niet bij Juda, maar bij Efraïm dus. Ja. Want het verbond met Abraham werd bevestigd van kind tot kind, ja. Het verbond met Abraham, zijn vriend, werd bevestigd aan Isaac, Jacob, verbond, Brit. Aan Isaac, Jacob, Jozef. Efraïm. En dus, verbondsvolk. En dat is wat er staat. En dat is ook hoe het volk heet. Het Britse volk. Het land heet Britain. Brit-Am, dus in het Hebreeuws. Zo is het. En dan heb je nog wat los in Jesaja 51... Mijn gerechtigheid is nabij, mijn heil trekt uit, 51 vers 5. En mijn armen zullen de volken richten, op mij zullen de koloniën wachten en op mijn arm zullen zij hopen. Nou ja, zo is het. En dan 59 vers 18. Hij zal aan de koloniën het loon vergelden. En dan weer Jesaja 60. De eilanden, de koloniën zullen mij verwachten. Onder verwijzing naar verre. Want dat staat er ook nog bij, verre. Jesaja 60 vers 9 en 10. En ook Tarsis wordt genoemd. Tartessus, Tarsis. Dat is de haven in Zuid-Spanje. Onderweg vanuit de Middellandse Zee naar Brittannië. Vandaar die schepen van Tarsis. Ja. Tartessus staat gewoon op de kaart. Dan heb je nog Jesaja 62. Zie, de Heer heeft doen horen tot aan Finisterre, tot aan Land's End, tot aan het einde der aarde. Zeg tot de dochter van Sion. Waar is die dochter van Sion? Zie, de Heer heeft doen horen tot aan het einde der aarde. Zeg tot de dochter van Sion. Waar is de dochter van Sion dan? Aan het einde der aarde. En zeg tot de dochter van Sion, zie, uw heil komt. Zie, zijn loon is met hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En zo verder. Nou ja, de rest laat ik buiten beschouwing. Dan hebben we ook nog de uitdrukking natuurlijk verre. Het heet hier koloniën die verre zijn. Er staat gewoon verre alleen maar. In het Hebreeuws althans, moeilijker is die taal niet. Maar het is wel opmerkelijk dat wij in het Nieuwe Testament die uitdrukking ook meteen tegenkomen. Hè? Als Petrus het evangelie predikt, dan zegt hij in Handelingen 2 vers 39... Nou ja, eerder al zegt hij, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God deze Jezus tot Heer en tot Christus gesteld heeft. Iemand zei, maar hij was toch onder de Joden daar? Dan zeg ik, nou en? Dat was Jeremia ook, maar hij zegt iets over en tot die 10 stammen van Israël. En nou, Petrus in Jeruzalem, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God deze Jezus die gij gekruist hebt tot Heer en tot Christus gesteld heeft, enzovoort. En een paar versen verder ben je in vers 39. Want u komt de belofte toe. Maar aan wie waren de beloften ook alweer gegeven? Ik ga vervelend doen. Aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm, die waren de dragers daarvan. En ze waren er zelfs verantwoordelijk voor. En wat zegt Petrus? U komt de belofte toe en alle die verre zijn. En zoveel als de Heer daartoe zou roepen. Dat is een mooie vers voor de leer van uitverkiezing. Maar ik moet u meteen zeggen dat je moet doen wat je altijd moet doen. Vaststellen dat het een oud-testamentische uitdrukking is. En je zou in het licht van het Oude Testament de vraag moeten stellen: wie zou de Heer roepen? Nou, de Heer zou Israël roepen. En hij zou hen terugbrengen uit de heidenen. Hij zou hen roepen als een verlatene van geest. En is dat Jesaja 54? Of is het al 54, geloof ik nog, waar dat staat, enzovoorts. Hè? De Heer zou hen roepen en hen verzamelen. En Petrus zegt, u komt de belofte toe en alle die verre zijn en zoveel als het de Heer toe zou roepen, enzovoort. Ja, dat gaat over Israël, degenen die verre zijn. En hij richt zich ook letterlijk tot Israël. Het ganse huis Israëls. En dan ook nog een keer u en uw kinderen. Dat wil zeggen dat die situatie nog wel enige generaties zou voortduren. En dat is een understatement natuurlijk, want het duurt nog steeds zo voort. Maar dat is het idee. De belofte heeft God namelijk vervuld. U komt die belofte toe. En het is hetzelfde als wat Paulus later zegt in Handelingen. Ik moet dringend ophouden. Maar in Handelingen 13, dat is waar hij in Antiochië die profetie uit Jesaja 49 aanhaalt. staat er in mijn Bijbel ook keurig bijgedrukt. Tot licht der heidenen, tot aan de einden der aarde, enzovoort. Maar in die toespraak zegt Paulus ook... dat het gaat om de vervulling van de beloften. God heeft de beloften, zijn belofte aan de vaderen gedaan... vervuld aan ons, hun kinderen, toen hij Jezus verwekt heeft uit de dood. En dat is precies wat Petrus in Handelingen 2 zegt. God heeft deze Jezus opgewekt, enzovoort. En nu worden dus de beloften vervuld. En die zijn niet maar voor degene alleen die nabij zijn... maar zeer zeker ook voor degene die verre zijn. En nu ik toch over mijn tijd heen praat, want er komt niet meer op een bandje... kan ik natuurlijk ook wel zeggen. Nou ja, en het vervolg erop vind je in Efeze en in Colossense. Daarom gedenk dat gij die eertijds verre waart... nabijgebracht zijn. Gij die vervreemd waart van het burgerschap Israëls. Waar heeft de man het over? Nou, hierover. Over diegenen die het burgerschap Israëls waren kwijtgeraakt... en zich verre hadden gevestigd, bijvoorbeeld in Klein-Azië... waar hij toen was, enzovoort. En, maar niettemin, zij zijn nabijgebracht geworden in Christus. Dat wil zeggen, zodra men in Christus is... krijgt men alsnog deel aan het burgerschap Israëls. Ongeacht of men in het buitenland woont of niet... En van, dat is ook bepalend geweest voor de werksfeer, voor de zendingsvelden die de diverse apostelen dan zoal gekozen hebben. Over de streken waarin zij gereisd hebben. En ik weet het, dat staat niet in de Bijbel, nee, en van zelfs van Petrus niet. En van Paulus, maar Sumer, als u mij vraagt. Nou ja, dat is nou een keer zo. Staat er maar Sumer in, maar voor zover we er iets van weten... ja, we weten waar ze geweest zijn en er leidt geen enkele twijfel. Ze hebben overal die plaatsen bezocht waar delen van die 10 stammen woonden in die dagen. En dat is ook de volgorde waarin die dingen zouden gebeuren. Eerst zou het evangelie onder hen gedeponeerd worden... en van daaruit zou het gepredikt worden, zonder enige beperking overigens... aan alle andere volkeren. Nou ja, alle andere mensen. Dat wil zeggen aan alle mensen alom, enzovoorts. Maar de verantwoordelijkheid daarvoor ligt sindsdien niet meer bij Juda of in Jeruzalem. Dus niet bij het huis van Juda, zoals dat heet. Maar inderdaad ligt in onze dagen bij het huis van Israël. Zoals het ook heet hier in Jeremia 31. Maar dat is inmiddels vers 31. Daar hebben we het een andere keer weer over. En ik, volgende keer bespreek ik meer dan één vers, dat wel. Maar ja, hier in dit vers worden allerlei termen, gewichtige termen... pregnant, noemen de Engelsen dat. Zwanger, maar dat zeggen wij in het Nederlands niet. Maar hier worden die gewichtige termen verzameld en bij elkaar gezet. Je kan ze niet missen en ze staan in andere schriftplaatsen ook bij elkaar. En wat je moet doen altijd is schrift met schrift vergelijken. En dan krijg je dus dit, daar heb ik nou even de tijd voor genomen. Maar dat komt omdat het de kern is eigenlijk van wat hier in het hoofdstuk verteld wordt. Waar gaat het over en voor wie is het? Nou, dat staat er met grote duidelijkheid bij. En wat de inhoud van de boodschap is, ja, dan gaat het hierna weer over. Dus dat hebben we dan weer voor de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, voor de rijkdom van uw genade. Dat ondanks alles u uw werk doet, ook in onze dagen, en dat u uw beloften waarmaakt. Zo niet langs de ene route, dan langs de andere. En we danken u dat wij eraan deel hebben gekregen en dat het evangelie onze zaligheid ook daadwerkelijk tot ons gekomen is. En dat we mochten ingaan op uw uitnodiging om, ondanks wat en wie wij zijn, tot u te komen om van u nieuw leven te ontvangen. En we danken u dat dat alles is in overeenstemming met uw plan der eeuwen. Dat u het doet volgens uw gemaakt bestek en dat u niet laat varen het werk uw handen. Wij danken u daarom dat deze oude beloften aan Abraham, Isaac en Jacob, dat u die gestand gedaan hebt in de loop der eeuwen en dat u ze vervuld hebt, althans begonnen bent te vervullen in de opstanding van de Heer Jezus Christus, die u gesteld hebt tot Here en tot Christus, daarmee tot borg en middelaar van een nieuw verbond en tot koning en hoge priester van dat koninkrijk dat u zou openbaren. En we danken u dat we daar deel aan hebben gekregen. Dat we mogen uitzien naar die dagen waarin dat koninkrijk daadwerkelijk in heerlijkheid zal geopenbaard worden hier op aarde. Dat u daadwerkelijk de hemelen zult scheuren en zult nederdalen en in de eerste plaats zult tonen het werk dat u gedaan hebt in deze tegenwoordige bedeling. En wij prijzen ons gelukkig dat we daar deel aan hebben gekregen. Dat we uit de rijkdom van uw genade bekrachtigd zijn geworden, dat u ons nieuw leven hebt geschonken en ons hebt wedergeboren tot een levende hoop, tot een erfenis die vooralsnog bewaard wordt in de hemel. Maar we danken u dat we daarnaar mogen uitzien en dat wij wel degelijk hoop hebben gekregen sinds we deel hebben gekregen aan ons heiland. Daarom dragen we onszelf ook aan u op, omdat we ons geborgen weten bij u en omdat we weten dat wij afhankelijk zijn van dat goede werk dat u in ons begonnen hebt en waarvan u zegt dat u het zult voleindigen tot op de dag van Christus. Wees u ons dan nabij, met uw genade, met uw kracht, om Christus wil. Amen.